laten we een moment van stilte hebben waarin we deze dienst heel persoonlijk aan de Heere opdragen. Hoor, iemand roept, bereid in de woestijn de weg des Heren. Effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worden verhoogd en elke berg en heuvel geslecht. En het oneffene worden tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren. En al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. En zo zijn we ook vanmorgen samengekomen, de naam van onze God en Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook samen het vierde couplet van dit prachtige adventslied zingen. Nog eenmaal zal hij komen als richter van het heelal. En laten we dat ook staande zingen. Ik wil heel graag de jongens van de zondagschool uitnodigen om hun teksten te lezen en ook straks de adventskaars aan te steken.
Matteüs 2, vers 6, ook Micha 5, vers 1. En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voorkomen die mijn volk Israël wijden zal.
Lucas 1, vers 32 en 33. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. De Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal als koning over het huis Jacob heersen, dat in de eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde kennen.
Dankjewel jongens en een hele fijne zondagschool morgen toegewenst. Dankjewel. Ja, zo mogen we ook in deze tijd van Advent ons licht laten schijnen in de donkere wereld. Fysiek, maar ook geestelijk, om ons heen. Dat willen we ook vanmorgen belijden. Vanmorgen willen we ook het woord van God gaan beluisteren en ja, ons ook wakker laten schudden door het woord van God voor de tijd waar we vandaag in leven. Want het is een hele donkere tijd waar wij als gemeente van Jezus Christus ook in terechtgekomen zijn. We zijn ontzettend blij, en dat is ook in de mededeling al aangegeven, dat we volgende week zondagmorgen een doopdienst hebben, zoals we deze gewend zijn bij ons in de gemeente van gedoopte christenen. Vier jonge mensen die zich op belijdenis van hun geloof willen laten dopen en willen ja, belijden dat zij met Christus hun oude leven afgelegd hebben en met Christus ook opgestaan zijn in nieuwheid des levens, waar ook de doop door onderdompeling een prachtig mooi beeld van is, dat je als het ware onder water begraven wordt in Christus' graf en ook weer uit het graf opstaat. Prachtig mooi symbool waar u volgende week getuige van mag zijn. Deze vier mensen zijn Sharon Dataram. Aan hen is al vorige keer gevraagd om even op te gaan staan en te laten zien wie Sharon is. Verder Mark Donker, Mark Westerhuis en Joël Walcott. Nou, voor het complete zou ik willen vragen, als ze er zijn, dat ze alle vier misschien toch nog even willen gaan staan. Dan weten wij in ieder geval om wie het gaat. Ik zie daar Mark, ik zie Joël, ik zie hier ook nog Mark. En Sharon, is die hier ergens? Die is in de kres? Die is logeren, oké. Okay. Dankjewel, Mark en Joël en Mark. Een hele goede voorbereidingstijd toegewenst. Ik zou je willen vragen, meestal is het gebruikelijk, ja, misschien is het goed om dat zo even te vragen, dat als je gedoopt wordt, dat er dan ook een lied gezongen wordt als jullie uit het water omhoog komen. Geef dat, als het enigszins mogelijk is, morgen aan mij door, of anders uiterlijk dinsdag, en dan kunnen we dat in de dienst opnemen. Het is aangegeven dat zaterdagmorgen jullie verwacht worden voor de ontmoeting met de oudsten, de diakenen, de diakonessen en het kostersechtpaar om, ja, elkaar te leren kennen. Aanstaande dinsdagavond, dat kunt u ook in het gemeenteleven vinden, voorlopig op de tweede dinsdag van de maand komen we, ja, natuurlijk, we komen elke dinsdagavond samen in de achterzaal, maar op deze tweede dinsdag van de maand zal er een speciaal thema behandeld worden. Zoals, hoe ga je om als christen met bijvoorbeeld acupunctuur? Of wat betekent het om als christen te vasten? We hebben het ook wel eens gehad over orgaandonatie. Nou, we hebben verschillende onderwerpen. De komende keer, dus aanstaande dinsdag, zal er een korte inleiding gehouden worden over hoe gaan we als christenen om en wat zegt de Bijbel over homofilie. Het is een heel belangrijk thema, vooral in deze tijd. En het is heel ontzettend, ja, ontzettend belangrijk dat je als christen weet wat de Bijbel zegt over homofilie en hoe we als christenen daarmee om moeten gaan. Dus u bent hartelijk welkom om aanstaande dinsdagavond van 8 tot 9. En dan zal het iets uitlopen omdat het thema behandeld wordt komen. En na afloop is er ook koffie. Zuster De Wolf ligt nog in het ziekenhuis en daar zal ze nog wel een poosje moeten blijven liggen. Ze is immers toen ook voor de tweede keer geopereerd, omdat er een bloedprop, een bloedstolsel weggehaald moest worden opnieuw bij haar hart. Daarna hield ze erg veel vocht vast. Nou, dat is aardig geslonken allemaal. Maar ze is nog wel heel erg zwak. Gebed voor haar wordt wel heel erg op prijs gesteld. En wat vindt het fijn, zuster, plezier dat u weer in ons midden bent. Na zo'n lange tijd van afwezigheid. We hopen dat u het allemaal vol kunt houden. En God zegen ook toegewenst. Zullen we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen? Ja, oké. Goed. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons de gezondheid en de kracht gegeven heeft om op te trekken en hier in de schuilplaats bijeen te mogen komen om met elkaar prachtige liederen te zingen waarin we niet in deze plaats onszelf verheerlijken of onszelf eren of onszelf bevredigen, maar juist liederen zingen waarin we u willen eren en u groot willen maken en u de eer willen geven. Heer, en laat het ook zo zijn dat de liederen die we mogen zingen als lieflijke lofoffers aan u gebracht mogen worden. Heer, we willen u danken dat we uw woord hebben en dat we ook vanmorgen uit uw woord mogen leren. uw woord mogen overdenken en mogen ontdekken hoe ontzettend actueel uw woord is. Dat uw woord niet alleen een geschiedenisboek is, maar dat uw woord ook een handleiding is voor ons leven, ook voor in de toekomst. Heren, we willen ook danken dat zuster Plezier weer bij ons is, na zo'n lange tijd, Heer. Heer, dank u wel dat u haar bewaard heeft en ja, dat we ja, nu haar weer in ons midden mogen hebben. Heer, we willen ook hartelijk danken dat u ook Beb Nijenhuizen ook weer bij ons gebracht heeft na zo'n lange tijd. En ja, wat is het goed, Heer, om elkaar weer zo terug te mogen zien en elkaar te mogen ontmoeten. En niets is mooier om ja, elkaar in de kerk te mogen ontmoeten. We weten, het is ontzettend fijn dat we ook op een afstand deze diensten mee kunnen maken. En daar zijn we ook heel erg dankbaar voor. En we willen ook tegelijkertijd ook bidden voor hen die dat ook op dit moment doen. Maar zij weten ook, net zo goed als wij, dat het veel mooier is, Heer, om bij ons te zijn. En ja, ook de geest en de sfeer te mogen ervaren. En ook de gemeenschap die we onderling mogen hebben. Heer, we willen u danken voor de doopdienst die gepland is voor komende zondag. We willen u bidden voor Sharon, we willen u bidden voor de beide Marken en we willen u bidden voor Joël. Wilt u hen een hele goede voorbereidingstijd geven en dat we ook volgende week een hele mooie zondagmorgen, een feestelijke dienst mogen hebben waarin zij en misschien nog anderen die zich aangesproken voelen om ook daar gedoopt te willen worden. Heren, we willen u ook bidden voor de themaavond. Wilt u ons ook dinsdag een hele goede themaavond geven en ons inzicht geven vanuit uw woord, door uw Heilige Geest, hoe we met deze moeilijke onderwerpen om moeten gaan. Wil u bidden voor Metanoia, nu ze in Emmeloord zijn, om daar ja, ook hun getuigenis te geven door middel van hun zang. Wilt u hen tot zegen stellen en hen ook bewaren onderweg. Ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor Margriet, waar we ook vanmorgen voor mogen collecteren. Dank u wel voor het prachtige werk wat ze doet. En we willen u bidden, Heer, wilt u ons helpen om biddend achter haar te staan en haar ook te ondersteunen met onze gebeden en met onze gaven. Heer, dank u wel dat we zo deze dienst aan u op mogen dragen. We willen u bidden voor onze broeders en zussen die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wees hen nabij. We willen ook bidden voor uw volk Israël. We danken u, Heer, dat het uw volk is en dat u ook in de eindtijd tot uw doel zult komen met uw volk. En ook op dit moment willen we bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen ook bidden voor zuster De Wolf. Dank u wel dat u haar gespaard heeft. Ook na die hele moeilijke tijd dat ze opnieuw geopereerd moest worden. En ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook verder gezondheid schenken en haar herstel schenken. Dat bid ik ook voor broeder Schreurs. Dank u wel dat u ook hem kent, Heer. En we willen u bidden, wilt u hem ook heel dicht nabij zijn. We willen ook bidden, Heer, voor degene die ver weg zijn en weggegaan zijn uit ons midden. Wilt u met Nienke Veuring zijn, Heer, in Tanzania. Heer, wilt u haar zegenen, wilt u haar bewaren en haar een hele goede stageperiode geven. Dat wil ik ook bidden voor Ilse, Heer, die ook uit ons midden weggegaan is naar Amerika. Wilt u haar ook zegenen met haar studie en haar ook weer veilig terugbrengen. Dank u wel, Heer, dat we ons met hen ook verbonden mogen weten. En wilt u hen maar zegenen. Heer, zo zien we uit naar de dingen die u ons vanmorgen wilt geven. Wilt u ons open harten geven, ontvankelijkheid. En wilt u door uw Heilige Geest onze harten aanraken. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. 595 uit de bundel Opwekking. Thank you. Vanmorgen wilde ik graag met u een stukje lezen uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6. Openbaring hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 6. Daar kunnen we lezen. En er werd een groot teken in de hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie, een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens, en op zijn koppen 7 kronen, en zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, om zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden. En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid, opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Tot zover deze apocalyptische, profetische woorden die zeker passen in de tijd van Advent, waar we straks met elkaar wat meer over na zullen denken. Voordat we dat doen, gaan we 3 coupletten zingen van het lied 668 en wel het eerste, het tweede en het 5e couplet, Kinderen des Konings. En tijdens het voorspel zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het werk wat Margriet mag doen in de landen waar zij de Heer mag dienen. Dus 2 collecten, de eerste voor de gemeente en de tweede voor de zending. Advent, wat betekent dat voor u? Betekent u voor u voorbereiden voor de kersttijd? Er worden natuurlijk, je moet natuurlijk met je gedachten en met je gevoelsleven weer een klein beetje op gang komen. Want anders overvalt kerst je zomaar ineens. Of betekent het meer voor u? Ja, betekent het uitkijken naar de geboorte van Jezus? Nou, laten we daar maar duidelijk over zijn. Dat is al 2000 jaar geleden gebeurd. Dus laten we niet met z'n allen uitkijken naar het kerstfeest van Jezus is geboren, want dat is 2000 jaar geleden al gebeurd. Advent. Wat betekent dat? Is het ook onze verwachting? Advent betekent verwachting. Wat dat betreft zou je vanmorgen kunnen zeggen, zijn we werkelijke Adventisten? Nee, we zijn geen zevendedags Adventisten. Maar zijn wij Adventisten? Mensen die verwachtingsvol zijn naar de komst, de zichtbare komst van Jezus. We hebben net gezongen, kijk naar de hemel, uw heil wordt zichtbaar. En ik denk juist in deze tijd van Advent moeten we meer dan ooit naar de hemel kijken. Want daar gaat het gebeuren. En ik denk dat er in de hemel meer gebeurt dan dat u vaak verwacht of dan dat u vaak denkt. We zijn hier in Openbaring 12 aangeland bij een stukje waarin we kijken naar de hemel. En daar wordt er gesproken over een groot teken in de hemel. Nou, over dat grote teken wil ik met u vanmorgen kort nadenken. Niet over het teken waar we over kunnen lezen in Jesaja 7, het teken wat God geeft aan koning Agas, het teken van Emmanuel. Want dat is aan heel veel mensen voorbij gegaan. Heel veel mensen die dat niet eens gezien of opgemerkt hebben of zelfs bestrijden. Ook niet het teken van de ster, waardoor deze mensen uit het verre oosten naar Jeruzalem kwamen, want ze hadden de ster gezien. Dat is een groot teken, maar ook door velen niet gezien. Ook niet het teken dat de engelen aan de herders schaven en dit zei u het teken, u zult het kind vinden in een kribbe. Ook dat teken niet. Een heel groot teken. Een hemels teken. En misschien is het wel goed, ik ben iemand die vaak de Bijbel leest en nog een keer leest en nog een keer leest. En dan heel goed na wil denken van wat staat er nou precies? Want het gaat hier niet om een teken in de hemel, maar er staat letterlijk een groot teken in de hemel gezien. En dan vraag je af, gebeurt dit wat je hier ziet in Openbaring 12, die vrouw met die draak, een teken in de hemel gezien, gebeurt dit nu in de hemel? Of gebeurt het nou hier op aarde? Als er staat dat die vrouw vlucht naar de woestijn, is er een woestijn in de hemel? Of moeten we dan ineens weer naar beneden kijken? Is het zo dat Johannes naar boven kijkt en naar beneden kijkt? En naar boven kijkt en naar beneden kijkt? Nu gebeurt het in de hemel en nu gebeurt het op de aarde. Heel wonderlijk stukje. En wat staat er dan dat dit kind ineens bij de troon van God gebracht wordt? Dus aan de ene kant hebben we hier te maken met een heel wonderlijk stukje geschiedenis wat in de hemel gezien wordt en kennelijk ook in de hemel zich afspeelt, maar wat ook hier op aarde zich voltrekt. Hemel en aarde komen hierin eigenlijk heel dicht bij elkaar. Zo ook dat stukje wat je hiervoor kunt lezen in hoofdstuk 11, vers 19. Daar staat ineens dat de hemel geopend wordt en dat de tempel van God zichtbaar wordt. Het huis van God wordt zichtbaar. Wist u dat er niet alleen een tempel van Salomo hier op aarde gestaan heeft? Of dat Mozes hier een huis gebouwd heeft in de woestijn, maar dat er tegelijkertijd ook een huis van God was in de hemel. Ook een tempel van God in de hemel. En een ark in de hemel. En een kandelaar in de hemel. En toonbroden. En een reukofferaltaar. U kunt het in het boek Openbaring allemaal terugvinden. Wat hier op aarde zichtbaar is voor de mens, is ook in de hemel bij God. Want u weet waarschijnlijk wel dat toen Mozes dat huis moest bouwen, die tabernakel zoals die ook wel genoemd werd, toen zei God tegen Mozes: Mozes, bouw dat huis nou precies zo, zoals ik het je laat zien, zoals het in de hemel is. En toen Mozes later in dat huis op aarde aanwezig was, toen liep hij eigenlijk in een stukje hemel op aarde. Dat wat in de hemel was, heeft God hier op aarde neergezet door Mozes, door Salomo en later ook door Christus. In Christus kwam het hemelse naar ons toe. Maar dat hemelse, dat is ook heel realistisch. Het is heel belangrijk dat we weten dat dat wat zich in de hemel afspeelt, hier op aarde, ook voor ons, hier op aarde zichtbaar wordt. En we zullen hier vanmorgen ontdekken dat zich in de hemel een geweldige strijd afspeelt. De Bijbel spreekt over de hemelse gewesten. U weet waarschijnlijk wel dat in Genesis 1 staat: in de beginne schiep God de hemel en de aarde. En de hemel is veel meer dan alleen maar de plaats waar God woont. God schiep de hemel en de aarde. En daarmee schiep God niet zijn eigen woonplaats. Want dat is, wordt in de Bijbel wel eens genoemd de hemel der hemelen of de hemel zelf. Maar God schiep de hemelen. De hele kosmos om ons heen. Die wij als mensen nog nooit helemaal doordrongen hebben. Waar we alleen maar een heel klein beetje van weten. God schiep de hemelen en de aarde. En aan het einde van de Bijbel staat: en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Dat betekent, toen Satan met de zonde in deze wereld kwam, werd ook niet alleen de aarde, maar ook de hemel besmet met de zonde. Geregeerd door niet God meer, maar geregeerd door duivelse machten, de vijand van God. En vanaf dat moment is er strijd. Strijd in de hemelse gewesten. Maar wat is het geweldig dat toen Jezus hier op aarde kwam en aan het kruis op Golgotha tussen hemel en aarde hing, de strijd in de hemel en de strijd in de aarde glansrijk overwonnen, gewonnen heeft. Want wat zei hij voordat hij naar de hemel ging? Mij is gegeven alle macht in hemel en aarde. Dus de strijd die gestreden wordt buiten ons gezichtsveld, in de hemelse gewesten, is al lang een gestreden strijd. Is al lang. Ja, de uitkomst is al lang, zeker. En ook de strijd die op aarde gestreden wordt, is ook al lang een gestreden strijd. Alleen de overwinning in de hemel en de overwinning op aarde zal pas zichtbaar worden als de overwinnaar op aarde ook zichtbaar zal worden, op aarde terug zal komen. Er is een enorme strijd gaande in de hemel. En de Bijbel, die opent onze ogen er wel eens voor. Zo staat er bijvoorbeeld in het boek Daniël dat de engel Michaël, een van de machtigste engelen van God, in strijd verwikkeld is. Dat is een geestelijke strijd, zoals Paulus ook zegt, wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten van de hemelse gewesten. En dan lees je in Daniël dat de engel Michaël een hemelse strijd voert met de engel of de vorst van Perzië. Of de vorst van Griekenland. En ik denk dat met name deze geestelijke strijd zichtbaar gemaakt wordt op aarde. Die geestelijke strijd met bijvoorbeeld Michaël en de engel van Perzië of van Iran wordt in het aardse niveau door ons gezien, denk ik, als de strijd tegen de islam. De islamitisering van deze wereld. En dat is een strijd die zich hier op aarde plaatsvindt, maar uiteindelijk vanuit de hemelse gewesten ingegeven wordt voor de mens hier op aarde. En als je het hebt over de engel die strijdt met de vorst van Griekenland, dan heb je het over de Griekse mythologie, de Griekse filosofie, het Griekse denken van vandaag. En dat is een veel onzichtbare strijd. En het is heel belangrijk dat je als christen je ogen open hebt, niet alleen voor dat wat hier op aarde gebeurt, maar ook voor die vreselijke strijd die zich nog steeds afspeelt in de hemelse gewesten. Daar gaat het om in dit stukje. Je krijgt een open oog voor de strijd, voor de vijandschap in de hemelse gewesten. Het is een teken in de hemel gezien. Tegelijkertijd staat er, het is een groot teken, een omvangrijk teken. Het is een teken waar je eigenlijk als mens niet omheen kan. Een teken dat al begon, misschien is het goed om dat op te slaan in Genesis 3 vers 15. Daar zie je dat teken al beginnen. In Genesis 3 vers 15. Daar staat direct na dat Satan, de duivel, de oude slang, zijn gif geïnjecteerd heeft in deze schepping. De mens zich verstopt voor God. De mens zich verstopt voor de andere mens. De mens bevreesd wordt. En dan zegt God in vers 15 tegen de slang, de oude slang, de duivel. Ik zal vijandschap zetten tussen u, de slang, en de vrouw. En de vrouw heet Eva, de moeder van alle levende ziel. De moeder van het leven. En tussen uw zaad en haar zaad. En hier heb je een prachtige belofte van Christus zelf. Het zaad van de vrouw. En dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Daar begint die vijandschap. En die vijandschap is pas voorbij als je Openbaring 20 opslaat. En dat gaat de hele Bijbel door. In Openbaring 20 vers 10, daar staat Openbaring 20 vers 10. Misschien vers, ja, laten we het even lezen vanaf vers 7. En wanneer de 1000 jaar, het vrederijk waarin Christus zal regeren, voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En de legerplaats der heiligen, de geliefde stad, is het heilige, het Jeruzalem, wat eens hier in Israël weer in volle bloei zal zijn. En dan staat er, en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden tot in alle eeuwen. Hier is het einde. Hier is het einde van de opstand tegen God. Hier is het einde van de duivel. Een groot, omvangrijk thema. Beginnende in Genesis en eindigend in het boek Openbaring. Vijandschap. Vijandschap tussen de oude slang, duivel, en de vrouw, het leven. Een strijd tussen de dood en het leven. Een strijd tussen de duisternis en het licht. Een strijd tussen de leugen en de waarheid. En broeders en zusters, wij als gemeente van Jezus Christus staan daar middenin. Midden in deze strijd. U zult het niet altijd ervaren, maar die strijd wordt gestreden in de hemelse gewesten. En vanuit de hemelse gewesten probeert Satan voet op de grond te krijgen, ingang te krijgen bij ons hier op aarde. Een strijd. En midden, en het is heel belangrijk dat u dat weet, dat we dat niet romantiseren, maar midden in deze strijd is Jezus gekomen. Is Jezus gekomen. En hij werd hier niet ontvangen van eindelijk, hij is er. Maar vanaf het begin van het leven van Jezus op aarde heeft Jezus deze strijd meegemaakt. En die strijd is er nog steeds. We lezen hier dat die strijd er is tussen leven en dood. De duivel staat klaar. En we hebben dat hier in Openbaring 12 gelezen. Die duivel, die slang, die staat klaar bij die vrouw die het kind zal baren, om zodra zij het kind gebaard had, dit kind te verslinden. De duivel staat altijd klaar om het leven te verslinden. Datzelfde woord, dat woordje verslinden, dat kunt u ook vinden in 1 Petrus 5, net voor het boek Openbaring. Daar staat, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Dat is de verslindende kracht van Satan. Satan probeert al het leven, en vooral het nieuwe leven in ons, wat door de wedergeboorte tot stand gebracht is. En ik hoop dat u allemaal, zoals u hier zit, weet dat u opnieuw geboren bent. Dat er een moment gekomen is dat u de Heer Jezus gedankt heeft, dat hij voor u de overwinning behaald heeft. Dat hij voor uw zonde aan het kruis gestorven is. En dat hij opgestaan is, en daar mag je hem persoonlijk voor danken. En dan mag je de Heer Jezus uitnodigen om in je leven te komen. Maar op het moment dat Jezus dan zich wil openbaren, uit jouw leven tevoorschijn wil komen, dat je als het ware baart, dan staat Satan klaar om dat nieuwe leven te verslinden. Want één ding wil Satan, dat is dat Jezus Christus niet zichtbaar wordt in ons leven. Niet zichtbaar wordt in de gemeente. En helemaal niet zichtbaar wordt, daar gaan we het straks over hebben, in zijn volk Israël. Satan staat klaar, en dat staat er zo duidelijk in het stukje, zodra. Hij staat als het ware startklaar. 24 uur per dag. 366 dagen per jaar. Elke dag staat Satan klaar om te verslinden het leven, het nieuwe leven. Zelfs zo vandaag, de laatste tijd, dat Satan al klaar staat om het leven dat nog niet eens geboren is te verslinden. Zelfs in de moederschoot, waar de kinderen groeien, door God gevormd worden. Zo ver gaat Satans macht zelfs. Dus dat zien we hier, de vijandschap tussen leven en dood. Maar we zien hier nog meer vijandschap. Niet alleen tussen de Satan en de vrouw, maar tussen het zaad van Satan en het zaad van de vrouw. Vijandschap tussen de duivel en, ja, dan is natuurlijk de belangrijke vraag, als je Openbaring 12 leest, dan wordt er in de hemel een vrouw gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten, En een diadeem staat er letterlijk, een diadeem, een krans, gekroond met 12 sterren op haar hoofd. Deze vrouw is niet Maria, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat meent. Want Maria was in die tijd, toen Openbaring geschreven werd, was de geboorte van Jezus al lang achter de rug. Dit is profetisch wat hier staat. Maria is niet de hemelkoningin. Hoewel we in deze tijd, vooral in de kersttijd, het Ave Maria, waarin Maria als God, eigenlijk goddelijk aanbeden wordt, weer in heel veel huiskamers zal schallen. En het is pure afgoderij, dit Ave Maria. Want Maria is de hemelkoningin niet. Die vrouw is ook niet de kerk, zoals ook heel veel theologen menen. Wij als kerk. Wij als kerk die de oplossing brengen in de laatste tijd die vervolgd wordt door Satan. Nee. Wij als kerk, wij baren, wij zijn niet zwanger van Christus. Wij baren Christus niet, nee. Christus heeft juist ons als kerk voortgebracht. Wij zijn niet de moeder van Christus. Maar Christus heeft ons voortgebracht. Deze vrouw, waarover hier gesproken wordt, is mijns inziens niets anders, niemand anders, dan het verbondsvolk Israël. De vrouw die God geroepen heeft, de vrouw waarvan uit de Messias geboren is, Israël. En als we het over de 12 sterren hebben, dan kunnen we heel eenvoudig denken aan de droom die Jozef gehad heeft over de krans van 12 sterren. De 12 sterren, de 12 stammen van Israël. En die 12 stammen van Israël zullen ook in de toekomst een geweldige opdracht vervullen. Kijkt u maar in Matteüs hoofdstuk 19. In Matteüs hoofdstuk 19, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn 12 apostelen. Matteüs 19, vers 28, of vers 27 en 28, daar staat. Matteüs 19, vers 27 en 28. Daarop antwoordde Petrus en zeide tot hem: zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Jezus zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Op de 12 tronen. De 12 sterren. De 12 koningen. En ook al wil de Europese Unie u doen laten geloven dat deze 12 sterren de vlag van Europa zijn, en dat Maria, de hemelkoningin, het prachtige symbool is, een blauwe vlag die wappert bij de Sint-Pieter met 12 sterren. Of dat deze 12 sterren op elke euro staat die u uitgeeft, maakt Openbaring 12 alleen maar actueler dan ooit. Want dan zult u ook gaan ontdekken dat er in de onzichtbare wereld iets gecreëerd wordt, waardoor mensen gaan geloven dat de Europese Unie, die in Rome trouwens ontstaan is, dat de Europese Unie als het ware deze vrouw zal zijn, die uiteindelijk de wereldverlosser zal voortbrengen. De antichrist. En wat dat betreft, broeders en zusters, is Openbaring 12 niet alleen maar geschiedenis, maar Openbaring 12 voor de dag van vandaag zeer actueel. Want de 12 sterren van de Europese Unie, de 12 sterren op de elke euro, de 12 sterren op de vlag van Maria, die komt nergens anders weg dan uit Openbaring 12. En Openbaring 12 gaat heel duidelijk over Gods plan met Israël. Vijandschap. Vijandschap tussen Israël en de slang. Kijk maar, dit volk van de Messias, dit volk waaruit de Messias geboren is, wordt vervolgd niet om het volk zelf, maar omdat de Messias uit dit volk geboren wordt. En de drager, het volk dat de belofte van de Messias draagt, is ook het volk dat het kruis zal dragen. En wat zien we dan als Israël geboren wordt in Egypte? Dan staan de soldaten van Farao al klaar om zodra een jongetje geboren wordt, te doden. Zie je die vijandschap? De vijandschap tussen de slang en de vrouw? Of als in Esther gesproken wordt over een zekere Haman, die zegt op één dag zullen we alle Joden kunnen vernietigen. Waarom? Niet om het volk, maar omdat uit dit volk de Messias geboren zal worden. Of, als u denkt aan Maria. Toen Maria zwanger was en in de geschiedenis dat er Jezus geboren werd, stond Herodes klaar om elk jongetje tot 2 jaar te doden. Of, jaren later, elke keer weer opnieuw en uiteindelijk bij Hitler, die zei, nu hebben we de oplossing. De Joden moeten vernietigd worden. Weet u dat dit zichtbaar gemaakt werd hier op aarde, omdat die strijd in de hemel daar gestreden werd? Het was een hemelse strijd. Het was een strijd in de hemelse gewesten die hier op aarde zichtbaar werd. Waarom? Omdat God het Joodse volk geroepen heeft, uitverkoren heeft om opnieuw de Messias de wereld in te brengen. Want God heeft een geweldig plan met Israël. Israël, de vrouw met de zon bekleed. Er is geen volk dat zo bekleed is met de heerlijkheid van God dan het volk Israël. En dat volk zal eens mogen ervaren dat de maan een voetbank is voor haar voeten. En u weet, de maan regeert 's nachts. Dat ook vanuit Israël alle machten van de duisternis onderworpen zullen worden. Het volk Israël. En wat lezen we van dit volk? Wat lezen we van deze vrouw? Dat ze zwanger is. Mensen, als we het gaan hebben over Advent, dan kan ik u alleen maar, dat wil ik u heel duidelijk zeggen vanmorgen. Als er ooit een volk is dat zwanger is, dat verwachtingsvol is, waar elk moment het kan gaan gebeuren, dan is het wel het volk Israël. Het volk is zwanger. Het volk Israël is vandaag hoogzwanger. En alle volkeren die kijken ernaar. En alle volkeren bekritiseren het volk. En er staat op een gegeven moment dat juist in die zwangerschap Israël zo'n pijn zal lijden. Zo zal schreeuwen. Zo vervolgd zal worden. En ook hier zien we heel duidelijk dat als, we hebben het net gelezen in Openbaring 20, dat er straks een moment zal zijn dat de duivel klaar staat om Israël aan te vallen. Klaar staat om het leven weg te nemen. En we hebben het dan over Harmageddon. Harmageddon. Nou, we zien hier dat deze ween, deze pijn ervaren zal worden door Israël in de laatste tijd. Waarom? U kunt er iets over lezen in Jesaja 66, vers 7... In Jesaja 66, vers 7, daar lezen we dat er iets heel wonderlijks met Israël gebeurd is bij de eerste komst van Christus. Bij de eerste komst van Christus heeft ze gebaard, maar Ach, misschien is er wel iemand die datzelfde ook wel eens ervaren heeft onder ons. Misschien ook niet. Ik denk het haast niet. Maar er staat in Jesaja 66 vers 7 over Israël, want Jesaja 66 is over Israël geschreven. Daar staat, voordat Jesaja 66 vers 7, voordat zij smarten kreeg, heeft ze gebaard. Zo, dat ging makkelijk. Voordat de weeën haar overvielen, heeft ze een zoon ter wereld gebracht. Het is er helemaal ontgaan. Ze hebben het niet eens gemerkt. Ze hebben een zoon gekregen, maar hebben geen pijn gehad. Nou, dat is met Israël gebeurd. Er staat in de Bijbel dat ze een kind gekregen hebben, dat de zoon van God geboren is, en het is hen ontgaan. Ze hebben het helemaal niet meegekregen. Ze hebben de pijn, de zwangerschap, de weeën niet ervaren. En deze weeën, deze pijn, soms zeggen ze wel eens, de vrouwen die soms om een kind de meeste pijn hebben moeten verdragen, zijn vaak de kinderen waar je het meest van houdt. Maar je hebt er heel wat voor moeten opbrengen. Nou, hier zien we dat deze weeën en deze pijn, die ze bij de eerste komst van Christus niet ervaren hebben, dubbel zullen ervaren als Christus voor de tweede keer zal komen. Kijkt u maar in Jeremia 30 bedoel ik. In Jeremia 30 staat dat, in vers 4 tot en met 7. Jeremia 30, vers 4 tot en met 7, daar staat: dit nu zijn de woorden die de Heere over Israël en Juda gesproken heeft. Want zo zegt de Heere: angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen aan zijn heupen als een barende? En heeft elk gelaat een lijkkleur gekregen? Wee, want groot is die dag, zonder weerga, een tijd van benauwdheid is het voor Jacob. Maar daaruit zal hij gered worden. Dit gaat over de toekomst. De tijd om te baren, de tijd van zwangerschap, de tijd van lijden is heel dichtbij gekomen. En ik zou u in deze adventtijd, in deze tijd van verwachting, in deze tijd dat de heerschappij die de Jezus overwonnen heeft, zichtbaar zal worden hier op deze aarde, om juist in deze tijd te bidden voor het volk Israël, waar Jezus geboren werd en waar Jezus ook weer terug zal komen. En waar Israël nu zo onder lijdt, zwanger, pijn, moeite, ze schreeuwt het uit. Een volk in verwachting. En dan? Naast deze vrouw, naast dit grote teken, en mensen, dit is zo'n ontzettend belangrijk teken, en kijk daarnaar. Laat je daardoor inspireren. Is er ook nog dat andere teken? En dat andere teken, je kunt het vinden in Openbaring 12, is die rossige draak. Die oude slang. De duivel. De duivel, die wordt hier beschreven met 7 koppen. 7 koppen. We weten dat de duivel van het begin af aan de koning op deze wereld geweest is. De vorst deze wereld, staat er in de Bijbel. Want hij begon is met het Egyptische wereldrijk. En verder gegaan is met het Assyrische wereldrijk. En daarna het Babylonische wereldrijk. En het Medo-Persische wereldrijk. En het Griekse wereldrijk. En het was steeds weer Satan die zijn kop opstak. Steeds weer Satan die op een andere manier ging regeren deze wereld. En als 6e grote wereldrijk het Romeinse wereldrijk. En vanuit het Romeinse wereldrijk zal dat 7e wereldrijk weer komen. Het hersteld Romeinse wereldrijk. Die 7 koppen. Die 7 koppen. Gekroond. Maar weet u, er staat in Openbaring 19 dat straks de Jezus zal komen. En hoeveel hoofden heeft de Jezus? 1 hoofd. Hij is altijd dezelfde. Gisteren en heden dezelfde. Tot in alle eeuwigheid. En weet u hoeveel kronen dat deze zoon van God dan heeft als hij terugkomt? 7. Weet u wat er staat in de Openbaring? Vele kronen. Met vele kronen zal er Jezus terugkomen. Hij zal Satan overwinnen. En dan staat er ook heel duidelijk dat als de Heer Jezus zichtbaar op aarde zal komen, dan staat er zo wonderlijk hier in dat vijfde vers, dat zij zal een zoon baren. En ik heb dat onderstreept hier. Daar staat in vers 5, en zij baarde een zoon, een mannelijk wezen. Wonderlijk, hè? Is een zoon dan niet een mannelijk wezen? Is er niet een beetje dubbel op? In het evangelie staat, ze baarde een zoon en wikkelde hem in doeken. Het was een kindje. Maar als deze zoon straks in Israël openbaar zal worden, dan hebben we te maken met een mannelijk wezen. En mannelijkheid is altijd een teken van volwassenheid. Van kracht. Hier komt Jezus in zijn mannelijke volheid. Als koning der koningen. En dan lijkt het er een beetje op dat hij zal wegvluchten. En dat God hem als het ware wegneemt. Maar er staat letterlijk hier in Openbaring. En hij zal zich zetten op de troon bij God. Hij zal zich zetten op Gods troon. En heerschappij voeren. Over dat wat er hier op deze wereld gaat gebeuren. Mensen, wat een prachtig advent om in Openbaring 12 te mogen ontdekken dat over hetgeen wat in Bethlehem gebeurde, de schaduwen ver vooruit gaan over zijn zichtbare wederkomst straks hier op aarde. En dat kind, ach, daar mogen we de komende tijd ontzettend dankbaar voor zijn, dat hij als kind, liggende in een kribbe, gewikkeld in doeken, gekomen is. Maar als hij nu straks terugkomt, waarvoor Israël nu de weeën en de barensweeën ervaart, zal Jezus zichtbaar worden als de man. Een mannelijk wezen in zijn grootte, in zijn volheid. Om werkelijk dan als de Messias op aarde terug te keren. Begrijpt u die vijandschap? Begrijpt u die eindeloze strijd? Ervaart u die strijd ook in uw persoonlijk leven? Als Paulus het heeft over die strijd, en daarmee wil ik dan afsluiten, dan zegt Paulus maar één ding in Efeze 6. En bid daarbij met aanhoudend bidden. Bidden is strijden in de hemelse gewesten. Bidden is overwinning behalen vanuit het gebed. En laat je gebed niet inslapen. Maar wees wakker. Wees waakzaam en wees vooral in deze tijd verwachtingsvol. Want de Messias, Jezus, komt spoedig terug. Bent u klaar om hem te ontmoeten? Ach, ik zou nog veel meer over Openbaring 12 kunnen zeggen. Ik heb er maar heel even met u over nagedacht. Er valt veel meer over te zeggen. Maar bent u klaar om Jezus te ontmoeten? Dat is advent. En ik hoop het van ganser harte. Amen. Als dat gaat gebeuren, dan zal het onrecht buigen voor Jezus. Als het volk weer bidden gaat. In de bergen, door de dalen, hoor ons loflied overal. In de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal. Nou, dat is een lied wat we niet zo heel vaak zingen, maar het is lied 553 uit de bundel Opwekking. Laat het feest zijn in de huizen. Ach, je kunt het feest laten zijn door een kerstboom. Prachtig. Je kunt het feest laten zijn door een mooi kerstdiner. Maar ik hoop dat het feest is in uw huizen. Feest is in uw persoonlijk leven door de wederkomst van Christus die het recht op aarde zal brengen. Het refrein, tenminste achter het, onder het ene laatste refrein, Daar wordt halleluja, een soort kort refreintje is dat wat 4 keer gezongen wordt. Ik denk dat 2 keer wel genoeg is, Jan-Willem, als dat kan. 2 keer, dan zingen we toch 8 keer halleluja. Oké, nou hier staat in mijn boekje 4 keer. Maar we zingen het 2 keer en dan zingen we tot slot nog 1 keer het refrein erachteraan. Oké. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, wat is uw woord, de Bijbel, toch een ontzettend actueel boek. Niet alleen maar een versleten historisch boek, maar juist een boek wat ons zoveel leert over de toekomst. Zoveel leert over de dingen die zich afspelen buiten ons gezichtsveld. Waarin we op aarde merken, de dingen merken die allang in de hemel uitgevochten zijn. Heer, en we ervaren de geest van Perzië. We ervaren de geest van Griekenland. En we weten ook, Heer, dat er gestreden wordt om uw volk Israël. En wil u danken, Heer, dat u dit volk uitgekozen heeft. Als die vrouw, dat Messiaanse volk, dat uiteindelijk de Messias voortgebracht heeft. Zoals we ook kunnen lezen uit uw woord dat de Heer Jezus gesproten is uit het geslacht van David. Heer, dank u wel dat u dit volk uitgekozen heeft. En we willen met name ook op dit moment, in deze adventtijd, bidden voor uw volk Israël. Bidden voor uw volk Israël dat zwanger is. Bidden voor uw volk Israël dat straks de Messias, de mannelijke zoon, voort zal brengen. en elk oog hem zal zien. We weten, Heere, dat als dat gaat gebeuren, dat voorafgaand iedereen tegen Israël zal zijn. En alle volkeren op zullen trekken tegen Israël. Maar wat geweldig, Heer, dat we dan mogen weten dat de Jezus in zijn mannelijke kracht, in zijn volheid zal komen. En dat elke knie zich voor hem zal buigen en elke tong zal belijden dat hij Heer is. Heer, het waren er bij de eerste komst van Christus maar een paar die hun knieën voor u bogen. Laat het zo zijn dat wij vanmorgen, zoals we hier zijn, allemaal een moment gehad hebben in ons leven en nog kennen dat we onze knieën voor u mogen buigen, Heer Jezus. De koning der koningen en de Heer der heren. Dank u wel, Heer Jezus, dat u kon zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat we tegelijkertijd uit mogen kijken naar het moment, Heer Jezus, dat u het koningschap in ontvangst zult nemen. En als koning der koningen, Heer der heren, op aarde terug zult komen. Heer, we hebben ook gelezen dat de duivel klaar staat om, zodra er nieuw leven is, dit nieuwe leven te verslinden. Heer, dat gebeurt ook in ons persoonlijk. Dat gebeurt ook soms in de gemeente. Dat gebeurt ook fysiek bij mensen om ons heen in de vele abortuspraktijken. Heer, we weten dat Satan het leven niet wil. En dat het een strijd is tussen leven en dood, licht en duisternis, waarheid en leugen. Heer, maar wat geweldig dat we mogen weten dat eens het licht zal overwinnen. En dat er geen duisternis meer is, geen donkerheid meer zal zijn. En dat u, Heer Jezus, als het licht der lichten deze wereld zult verlichten. Heer, wilt u als dat licht nu al in ons leven komen? En geef ons alsjeblieft die overwinning die u al lang behaald heeft. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. Ik wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis en ons een hele goede adventtijd geven, waarin we uit mogen kijken. Niet alleen naar uw geboorte, Heer Jezus, want dat was al 2000 jaar geleden, maar naar uw wederkomst op aarde, in glorie en macht. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor uw volk Israël? Bewaar het, bescherm het. Heer, en dank u wel dat u in uw woord zegt dat u rondom uw volk wilt zijn en uw volk door alle moeite heen zult bewaren. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen we dat prachtige adventslied 593 uit de bundel Johannes de Heer. Tijdens de eerste twee coupletten zal er ook gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan en dan zingen we na de eerste twee coupletten nog het vierde couplet staande na de zegenbeden. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Voordat we onder de zegen van de Heer naar huis gaan, wil ik u nog attent maken op het feit dat er volgende week de doopdienst is, maar tegelijkertijd ook de offerzondag, waarin we elk jaar één keer een speciaal offer brengen. U kunt er ook over lezen in het gemeenteleven en we willen heel graag weer bouwen in de gemeente, ook fysiek bouwen. En u kunt er ook aan meehelpen door uw bijdrage te geven voor de offerzondag. Vanavond zullen we met elkaar het avondmaal vieren en stilstaan bij Hebreeën 10, waar de Heer Jezus zegt: gij hebt mij een lichaam bereid. En bij het avondmaal, tijdens de avondmaalstafel, zegt de Heer Jezus: dit is mijn lichaam voor u. En u bent allemaal hartelijk welkom om samen met ons het avondmaal te vieren. We verwachten u, dat staat ook in de Bijbel, en we hopen dat we vanavond ook een hele fijne avond zullen hebben. Ga dan heen onder de zegen die de Heer aan ieder van ons wil schenken. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen. Niet in nederigheid, maar in grote heerlijkheid en macht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.